Goedemiddag gemeente, ouderen en jongeren, luisteraars en gasten, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook vanmiddag hoopt dominee Westraten uit Biezelingen voor te gaan. We lezen uit Exodus 3, de versen 14 en 15. De collecten zijn bestemd, de eerste is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen, met name de emeritikas. En bij de uitgang collecteren we voor het bouwfonds. Als inleiding op deze dienst gaan we nu zingen uit Psalm 23, vers 1. En namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Genade, barmhartigheid en vrede van Hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen uit Psalm 9. De tweede vers. Ik zal in u, mijn God, van vreugd opspringen in de geest verheugd. En daarna vers 11. Zingt de Heer die eeuwig leeft. Psalm 9, vers 2 en 11. Wij willen samen ons geloof belijden met de woorden van de kerk van alle tijden en plaatsen. En in antwoord daarop zingen van psalm 33, ook een belijdende psalm. Eerst het 7e vers, de grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht. En daarna vers 11, laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed. En daarna volgen de woorden, omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam zo heilig, groot en goed. En die naam van de Heer, daar willen we straks in de verkondiging ook nader bij stilstaan. Eerst blijven we dus ons geloof en zingen psalm 33 vers 7 en 11. Laat iedereen het in zijn of haar hart meezeggen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Laten wij samen de Heer zoeken in gebed en hem vragen om een zegen over deze dienst en de opening van zijn woord. Heere almachtige en getrouwe God, Vader, Zoon en Heilige Geest, we mochten van u zingen, van hoe u woont als koning in uw hemelwoning. Een vaste woning. Nog voor de bergen geboren waren en u de aarde had voortgebracht, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. En hebt u gewoond in die hemelwoning. En was uw koning. Omdat u God bent. Heere, wat is het goed om voor die grote heilige God, voor uw naam zo heilig, groot en goed, samen te knielen en u te aanbidden. Uw naam groot te maken. Omdat uw naam niet alleen juicht door de hemelbogen, door de gewelven als het ware daarboven, maar ook mag juichen hier in de gemeente. Dat u zult tronen op de lofzangen Israëls. En dat het mag juichen van die naam in onze harten. Van nature moeten we het eerlijk zeggen dat uw naam daar niet meer juicht. Dat onze harten alleen maar geneigd zijn te spreken over zichzelf. Kwaad te spreken. Maar Heere, wilt u uw genade geven. Uw geest en waarheid neerzenden. Uw woord voor ons openen. En het zo zegenen aan ons hart. Dat het loflied geboren wordt. Voor het eerst of opnieuw. En dat u groot gemaakt wordt. Die naam zo heilig, groot en goed. Die het zo waard is om eeuwig geprezen te worden. Door elk mens. Zelfs door elk dier. Elke plant. Heel dit universum wat door u gemaakt is. Om u te verheerlijken. Maar het allermeest mocht u het eisen van ons. Geschapen naar uw beeld en gelijkenis. Om te wandelen met u. En Heer, daarom bidden wij u of u ons uw genade geeft. Dat we u recht mogen leren kennen. En recht over u mogen spreken. Het is nogal wat. Als wij samen hopen te luisteren en te spreken naar wat uw woord zegt over uw heilige naam. Heer, bewaar ons voor onszelf en geef ons uw heilige geest. Verlicht de ogen van het verstand. Om zo samen te luisteren naar uw woord. En u te kennen zoals u bent. Heer, we komen nu zo samen bidden. Of u met uw heilige geest in ons midden wilt zijn. Wilt u de boze van ons weren. Die altijd probeert om goede gedachten van u te verhinderen en te verstoren. Die altijd afbreekt en door elkaar werpt en aanklaagt. Bewaar ons voor zijn werk. Breek zijn werk af, maar laat uw koninkrijk komen over heel deze wereld. We hebben het zojuist mogen beleiden in gemeenschap met die ene bruid van u, uw kerk over deze wereld. En ze mogen het ook ervaren. Als we ons geloof belijden met die oude woorden wereldwijd. Ook vandaag. Waar op zoveel plaatsen uw kerk mag samenkomen. Heere, bind uw kerk één. Laat de waarheid van uw woord en het werk van uw geest, die ene naam van Christus, laat die samen mogen binden wat bijeen behoort. Heere, we bidden u voor elkaar of ook in deze dienst. Hier in het kerkgebouw, of als we ergens anders meeluisteren, iets mogen ervaren van de gemeenschap die er mag zijn in het belijden van uw naam. Heer, wilt u allen die een taak hebben in deze dienst ook zegenen met uw heilige geest en geven wat ze nodig hebben. Om samen muziek te maken tot de eer van uw naam. Om onze gaven te geven. Om te zingen. Om elkaar te ondersteunen. In ontmoeting, in gebed, en in het luisteren naar uw woord. In alle dingen die u ons geeft. U zegent ons rijk. We danken u daarvoor. Heer, we komen u zo ook vanmiddag bidden. Of alles mag uitlopen op de eer en verheerlijking van uw grote naam. Wilt u het doen om uw trouw en om uw eer. En hoort u ons om Christus wil, uit genade alleen. Amen. Wij zingen straks van Psalm 68, het eerste vers, de Heer zal opstaan tot de strijd. En het tweede vers, waar het vrome volk en u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd. 68 vers 1 en 2, naar het lezen van Gods woord. En dat komt tot ons vanmiddag vanuit Exodus 3. U weet, aan het einde van het boek Genesis is het volk Israël nog klein naar Egypte gebracht om daar bestand te zijn tegen de hongersnood. De Heer bewaart hen. Maar in het boek Exodus wordt beschreven hoe de situatie zich omdraait en Israël weliswaar rijk gezegend wordt, maar mede daarom door de farao en de Egyptenaren verdrukt wordt. En dan zendt de Heer zijn knecht Mozes, die eerst van de dood gered wordt door aan het Egyptisch hof geadopteerd te worden. Maar als hij een Egyptenaar heeft doodgeslagen, moet hij vluchten. En is hij gaan wonen ver weg bij de woestijn in Midian. En daar komen we Mozes vanmiddag tegen. Waar de Heer hem roept, Exodus 3, vers 1 tot en met 15. En Mozes hoedde het kleinvee van zijn schoonvader Jethro, de priester van Midian. Hij dreef het kleinvee tot voorbij de woestijn en hij kwam bij de berg van God, de Horeb. En de engel van de Heere verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God tot hem uit het midden van de doornstruik en zei, Mozes, Mozes. Hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Hij zei verder, ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij was bevreesd God aan te kijken. De Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed. Daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing, naar het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten. Nu dan, zie, het geschreeuw om hulp van de Israëlieten is tot mij gekomen. En ik heb ook de onderdrukking gezien waarmee de Egyptenaren hen onderdrukken. Nu dan, ga op weg. Ik zal u naar de farao zenden en u zult mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte leiden. Mozes zei echter tegen God, wie ben ik dat ik naar farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? En hij zei, voorzeker, ik zal met u zijn. En dit zal voor u het teken zijn dat ik u gezonden heb. Als u het volk uit Egypte geleid hebt, zult u God dienen op deze berg. En Mozes zei tegen God, zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg: de God van uw vaderen heeft mij naar u toegezonden. En zij mij zeggen: wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen Mozes: ik ben die ik ben. Ook zei hij: dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben, heeft mij naar u toegezonden. Toen zei God verder tegen Mozes: dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. De Heere, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij naar u toegezonden. Dit is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam ter gedachtenis, van generatie op generatie. Laten wij straks na de verkondiging samen zingen van Psalm 81, vers 11. Ik ben de Heer en vers 12 opent uw mond. Straks 81, vers 11 en 12 na de verkondiging. In de verkondiging staan we stil bij Exodus 3, vers 14 en 15. En God zei tegen Mozes: Ik ben die ik ben. Ook zei hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben heeft mij naar u toegezonden. Toen zei God verder tegen Mozes: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. De Heere, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij naar u toegezonden. Dit is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam ter gedachtenis van generatie op generatie. Gemeente van onze Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, beste gasten in ons midden. Wat is je naam? Hoe heet jij? En hoe heet u? Wat is je doopnaam? Misschien wel doopnamen. En je achternaam? Natuurlijk een naam die je zelf maar al te goed kent. Een naam die voor anderen veelzeggend kan zijn. Ze kennen jou ermee, ze kunnen je ermee plaatsen. Aan de andere kant ook een naam die soms ook helemaal niet zoveel zegt. Je kunt heel anders zijn dan mensen vermoeden op grond van je naam. Er zijn als mensen die van hun naam willen veranderen omdat ze een andere naam willen. Aan de ene kant zegt het niet zoveel. Aan de andere kant toch ook wel weer wat. Het zegt in elk geval uit welke familie je komt. En misschien ook iets over hoe degene die die naam aan je gaven graag zouden willen dat je zou zijn. Een eenvoudige naam. Of een chique naam. Een buitenlandse naam of bijbelse naam. Klassiek of modern. In elk geval in de Bijbel bedoelt een naam heel wat. Je zou kunnen zeggen, mensen in de Bijbel zijn hun naam. Dat herkennen we nog wel een klein beetje. Want als iemand een grapje maakt over je naam, dat vinden de meeste mensen niet leuk. Maar in de Bijbel is het heel bewust zo dat mensen een naam geven waarmee ze uitspreken hoe ze hopen, bidden dat iemand zal zijn. En soms is het een heel wonderlijke naam. Neem nou de naam Nabal. Dat betekent dwaas. En het was ook een dwaas in de Bijbel. Of de naam Samuel. Die betekent God hoort. En heel bewust was die naam gegeven omdat God Samuel gaf voor de horing op het gebed. En zelfs hoor je in de Bijbel dat mensen soms, als God ingrijpt in hun leven en er iets verandert, ze ook een nieuwe naam krijgen. Abraham wordt Abraham. Simon wordt door Jezus Petrus genoemd. Maar het is allemaal mooi en aardig dat mensen zulke mooie namen hebben. Maar heeft God eigenlijk een naam? Wie is hij eigenlijk? En wat zegt zijn naam eigenlijk? Dat is de vraag die heel in het kort wordt gesteld als de Heere Mozes stuurt naar Farao, terug naar Egypte. En als Mozes vraagt, ja maar als er dan gevraagd wordt, ook door uw eigen volk, Heere, wie is die God van de Vader? Wat moet ik dan zeggen? Wat is dan uw naam? Nou, dan heb je de vraag, hoe is de naam? Nou, verbaast het me ergens dat de Heer antwoord geeft op die vraag. Je zou zeggen, waarom? Nou, omdat een naam, tussen de mensen in elk geval, ook bedoeld is om onderscheid te maken tussen anderen. En tussen 7 miljard mensen is het wel handig dat iedereen een eigen naam heeft. En niet alle hondjes heten Vicky. Dat zou ik lastig roepen zijn. Maar dat gaat over mensen. Over hondjes. Daar zijn er veel van. Maar er is toch maar één God. Er kan toch maar één, de allerhoogste zijn. Hoger. Zelfs dan wij ons kunnen indenken. Als er iemand zou zijn die hoger is dan God, dan is die God. Hij moet de allerhoogste zijn, enig in zijn soort, om het maar zo te zeggen. Vandaar die wonderlijke naam die je in de Bijbel tegenkomt, God. In het Hebreeuws El of Elohim. Die naam betekent God en dat is per definitie toch de allerhoogste, tenminste voor het volk Israël wel. De Heer heeft zelf gezegd, hoor Israël, de Heere onze God is één. En de enige. Heeft die God wel een naam nodig? Nou, gelukkig dat de Heere wil dat zijn volk, dat deze wereld hem zal kennen. God had er het zwijgen toe kunnen doen. Maar de Heere heeft gewild dat hij bekend zou zijn bij zijn naam. Dat hij aangeroepen wordt. Dat mensen aan hem denken, gelovig aan hem denken. Gedenken, zoals er staat in vers 15. De Heere openbaart zich, zeggen we dan. Niet alleen wat hij is, God. Maar ook hoe hij is. En als je dan gaat lezen in de Bijbel, met die vraag in je achterhoofd, hoe is de Heere? Dan valt in de eerste plaats op dat de Heer nog veel meer geeft dan alleen maar zijn naam. In de Bijbel lees je over eigenschappen van God. Je leest vergelijkingen, beelden over hoe God is. Je leest over de daden van God. En je leest ook hoe hij zich verbindt aan de namen van mensen. Dat zijn om te beginnen al vier manieren hoe de Heer zichzelf leert kennen. De Heer maakt bekend zijn eigenschap. Als u nou eens van de week weer uw Bijbel opendoet, u leest in de Bijbel, houdt u stil de tijd. Let er dan eens op bij de teksten die u leest. Wat voor eigenschappen van de Heer komen hier naar voren? Dat is goed om die in je gedachten te prenten, want dan leer je de Heer mee kennen. Bijvoorbeeld dat dan gezegd wordt, de Heer is de eeuwige. Hij is de almachtige. Hij is de allerhoogste. Hij is de alleen wijze. De onzienlijke, de heilige, maar ook genadig en barmhartig. Dat is het wonderlijke moment, misschien kent u dat wel, dat Mozes, diezelfde Mozes, jaren later aan de Heere vraagt, mag ik uw heerlijkheid zien? En dat de Heere zegt, dat kan niet. Niemand kan zijn heerlijkheid zien en leven. Dat ervaart Mozes hier al, als de Heere verschijnt in een brandende bramos. En hij zijn gezicht verbergt. Maar dan zegt de Heer, ik zal je bedekken en aan je voorbij trekken en mijn naam uitroepen. Met zijn oren neemt Mozes, zou je kunnen zeggen, de heerlijkheid van de Heer waar. En dan roept de Heer uit, Heere, Heere, goed, genadig, barmhartig, groot van goede tierenheid en trouw. En die woorden zeggen heel veel over hoe de Heer is en gekend wil worden. Maar de Heer maakt zich ook bekend in vergelijkingen. Eigenlijk heel wonderlijk dat de Heer afdaalt op wat wij hem zouden kennen. In onze taal. In beelden van de geschapen werkelijkheid. De grote schepper vergelijkt zichzelf met de geschapen werkelijkheid. Bijvoorbeeld het beeld van de morgenster die de nieuwe dag aankondigt. Het beeld van de zon die verwarmt en verlicht. Het beeld van een schild of een burcht die beschermt. Het beeld van koning. Of in zekere zin het beeld wat ook in Exodus 3 naar voren komt, als de Heer verschijnt in die brandende doornstruik, het beeld van vuur. Vuur dat verteert in zijn heiligheid, maar dat niet wil verteren in zijn goedheid. Zo kun je ook vele beelden van de Heer uit de Bijbel opdiepen, waarin je ook iets van hem leert kennen. Bovendien laat de Heer zich ook kennen in de geschiedenis. De Heer is geen God van dingen die mensen bedenken over hem. Hij is een God die leeft. Een God die ingrijpt in de geschiedenis. Die inkomt in de levens van mensen. Die in wil komen, in wil grijpen, ook in deze wereld. In uw en jouw en mijn leven. God die daden doet. God die schept. God die een zondvloed stuurt. Een God die zijn volk redt van de hongersnood. God die luistert naar de jammerkreten van zijn volk en die ziet hoe ze verdrukt worden. Een God die afdaalt om in te grijpen, om zijn volk uit Egypte te leiden. Een God die belovend met mensen omgaat. Die zichzelf zelfs noemt, heel wonderlijk, naar de namen van zondige mensen. Vandaar dat hier ook een aantal keer genoemd wordt, de God van uw vaderen. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Het zou niet echt namen zijn die misschien zelf hadden uitgekozen. Abraham, die een aantal keren een leugenachtig spel op touw gezet heeft. Jacob, die mensen bedroog. Maar de Heer noemt zich naar de namen van deze mannen om te laten zien dat hij een heilige God is. Die met zondige mensen een weg wil gaan. Dat hij God is die belofte gegeven heeft. Die blijven gelden over de geslachten heen. Een God die onveranderd is zoals hij was voor de vaderen. Zo zal hij ook zijn voor de toekomstige generaties. Zo concreet. Zo genadig. Zo nabij wil de Heer komen. Maar nou terug naar die vraag. Heeft de Heer nou ook een naam? Toch geen godennaam. Zoals die tegenkomt in de wijde omgeving. Bel en Nebo. Marduk en Moloch. Ra of Re. Isis of Osiris. Egyptische goden. Wat is de naam van de Heer dan? Is het de naam Heer? Nou, je zou kunnen zeggen ja en nee. Het heeft ermee te maken, misschien is het wel eens opgevallen, dat als je de Bijbel leest, het Oude Testament leest, dat je de naam Heere tegenkomt, soms met één hoofdletter aan het begin, en soms geschreven in allemaal hoofdletters. Als er één hoofdletter aan het begin staat, staat er in het Hebreeuws het woord Adonai. En dat betekent eigenlijk Heer, Meester, Koning, Eigenaar. In zekere zin dus ook weer een beeld, een vergelijking over wie en hoe de Heer is. Niet direct een naam. Maar waar u ziet staan in uw Bijbel, Heere met allemaal hoofdletters, daar staat in het Hebreeuws een wonderlijke naam die de Heer ook noemt in vers 15. Dit moet u zeggen tegen de Israëlieten, de Heere heeft mij naar u toegezonden. En dan staat daar die wonderlijke naam in het Hebreeuws, Yahweh. Een naam waarvan de Joden aangevoeld hebben, die is inderdaad zo heilig. Dit is de naam waarmee de Heer zichzelf bekend gemaakt heeft. En ze lazen het derde gebod, waar staat dat we de naam van de Heer niet zomaar, niet lichtvaardig mogen gebruiken. En ze besloten toen om die naam er helemaal niet te gebruiken. En wat deden de Joden als zij het Oude Testament lazen? Als ze de naam Yahweh tegenkwamen, dan zeiden ze gauw Adonai. Heer. Het is zelfs zo dat ze bij de letters in het Hebreeuws van Yahweh, J-H-W-H, de klinkers opschreven, allemaal bij elkaar, van de naam Adonai. Vandaar dat het een tijd lang raadselachtig is geweest hoe je die naam moest uitspreken. Bijvoorbeeld de Jehovah-getuigen hebben het daarom uitgesproken als Jehovah. Maar ook wel bij wat oudere schrijvers, zoals bijvoorbeeld Spurgeon, kom je die naam zo uitgesproken tegen. Maar we spreken hem uit als de naam Yahweh. En die naam is eigenlijk in navolging van de Joden dus ook door ons vertaald als Heere. Herkenbaar dus aan allemaal hoofdletters. En als het achter elkaar staat, Adonai, Yahweh, staat in onze vertaling dus Heere, Heere. Eén keer met één hoofdletter en één keer met allemaal hoofdletters. Ik ben de Heere, zegt de Heere. En die naam, Yahweh, is in het Hebreeuws eigenlijk een vorm van het werkwoord zijn. En als je dat weet, dan snap je onmiddellijk dat vers 14 eigenlijk een uitleg is van de naam Heer. Als Mozes vraagt, wat is uw naam? Wat moet ik zeggen? Dan zegt God tegen Mozes, zegt dan Mozes, ik ben die ik ben. Dit moet u zeggen, ik ben heeft mij naar u toegezonden. Dit is mijn naam. De Heer, Yahweh, ik ben, heeft mij gezonden. Zo wil ik gedacht worden en gekend worden. Dus de naam van de Heer is eigenlijk ik ben. Of ik ben wie ik ben. Maar dat is eigenlijk een hele vreemde naam. Dat voel je gelijk aan. Het is ook een hele mooie naam, omdat die heel anders is dan alle namen die mensen zouden bedenken en bedacht hebben in de geschiedenis over zelfgemaakte goden. Het is een volstrekt unieke naam, die ook het volstrekt unieke van de ene levende God aangeeft. Ik ben. Daar zit iets in die naam van het grote van God. De afgoden die mensen bedacht hebben, die kun je in je zak steken. Daar kun je je eigen karakter gaan spiegelen. Dan kun je precies zeggen hoe ze zijn. Het zijn menselijke afgoden. Maar de Heer is God. Hij is de Allerhoogste. Hij heeft, zelfs al laat hij zich kennen, nog altijd iets wonderlijks, iets geheimzinnigs, dat je niet in één naam kan samenvatten. Ik ben wie ik ben. Het lijkt zelfs haast wel alsof er ook iets van een correctie in die naam zit. Je merkt wel als Mozes op pad gestuurd wordt, dat hij allerlei tegenwerpingen heeft. Sterker nog, er komen er nog meer. En je merkt wel, als Mozes vooruitdenkt hoe het volk Israël zal reageren, dat hij de vragen en bezwaren al ziet. Ze zullen zeggen, ja maar hoe is uw naam dan? Ik vrees zelfs dat tegen de achtergrond van die vraag we moeten vermoeden dat het volk Israël ook iets van de afgoden van Egypte heeft overgenomen. En als Mozes dan zegt, de God van uw vaderen, dan zeggen ze eigenlijk, ja, welke God bedoel je? We hebben er zoveel leren kennen in Egypte. Bedoel je die of bedoel je die? Welke is het? Nou, al die uitvluchten en al die vragen, die worden beantwoord met dit woord. Ik ben die ik ben. En het heeft ook iets verhullends. Zoals een kind kan vragen aan de moeder, waarom is de maan rond? Ja, omdat die rond is. Ja, maar waarom dan? Ja, zegt moeder dan, het is zo omdat het zo is. Ik ben die ik ben. Het is niet te grijpen. Je kunt het niet bevatten als mens. Het is te groot, te heilig, te anders. Niet in een gewone naam te vatten. Het heeft iets van wat je eerder leest in de geschiedenis in vers 5. Dat Mozes dichterbij wil komen bij die brand in het braambos. En dat de Heer zegt, stop. Schoenen van je voeten, Mozes. Afstand. Zelfs de grond waarop jij staat is heilige grond. En jouw schoenen zijn onrein. Zo heilig is de Heer, een verterend vuur. Of zoals in de geschiedenis waar Jacob worstelt met de Heer bij de Jabok. En de Heer vraagt, wat vraagt gij toch naar mijn naam? Ik ben die ik ben. Het is een diep ontzagwekkende naam die boven alle menselijke namen uitstijgt. die dwingt om diep ontzag voor de Heer te hebben en om van hem te houden, om hem te aanbidden, omdat hij God is. En toch is de naam die niet alleen maar, gelukkig maar, niet alleen maar verhult. Het is wel degelijk ook een naam die uitlegt, die openbaart. Ik ben. Dat laat in de eerste plaats zien dat de Heere een God is die anders bestaat dan alle dingen die er bestaan. Misschien wilt u die nog een keer horen. Dat de Heere een God is die anders bestaat dan alle andere dingen die bestaan. Alle dingen die bestaan in het hele universum. Sterren en planeten, de aarde, met dieren en planten en mensen en plaatsen. Alles wat bestaat is ooit gemaakt. Alles wat bestaat is een afhankelijk bestaan. Maar er is er één die is in de diepste zin van het woord. Die er eeuwig was. En die met meer recht dan wie of wat het ook kan zeggen. Ik ben. Hij is. Hij was. En hij zal er zijn. Door niemand gemaakt. Maar zelf de maker van alle dingen die gemaakt zijn. Hier zien we de Heere in die ene naam als de eeuwige. De ontzagwekkende. Daarmee is die naam Ik Ben ook de naam van de onveranderlijke. Alles verandert in deze wereld. We stonden net van de week op de drempel van het oude nieuwe jaar. Je kan de oude kalender weer weggooien. We worden, als de Heer het ons geeft, steeds een dagje ouder. Een paar rippeltjes erbij, een paar grijze haren erbij. Een paar jaren erbij. Mensen groeien op, worden ouder, sterven. Jonge mensen worden geboren, tijden veranderen, gebruiken veranderen, de wereld verandert, razendsnel, alles verandert. Het nieuwe jaar is alweer begonnen, 2016. Maar de Heere zegt, ik ben onwankelbaar, een rots, eeuwig, dezelfde als gisteren, dezelfde als de tijd van de vaderen van Abraham, Isaac en Jacob. En dezelfde die hij zal zijn. Tot in alle eeuwigheid. En dat is zo'n heerlijke openbaring. Want dat betekent dat wij Gods woord lezen. En we leren de Heer daarin kennen. En we zouden willen vastgrijpen aan die woorden over de Heer. Maar we zouden voor deze Heer. Maar bent u nog wel dezelfde? Bent u nog wel diezelfde als die God die de wereld schiep? De wereld ontkent het vandaag. Bent u nog dezelfde als de God die uw volk uitleidde uit Egypte? Bent u dezelfde die uw Zoon Jezus Christus gaf in deze wereld? En zegt het woord van de Heer, ja. Vertrouw er maar op. Grijp je er maar aan vast. Vaste rots van mijn behoud. Onveranderlijk. Hij is dezelfde. Betrouwbaar, onaantastbaar, onveranderlijk, vast. Dus hij is eeuwig, hij is onveranderlijk. En die naam Ik Ben krijgt bovendien iets van een belofte in zich. Een belovende naam voor het volk. Want je zou die naam ook kunnen vertalen, het Hebreeuws klinkt soms heel kort, maar je zou die naam ook kunnen vertalen als Ik Ben Er. Of Ik Ben Erbij. Stel je even voor, een van de kinderen gaat naar de dokter of naar de tandarts. Beetje spannend. Moeder gaat mee. Kind kijkt een beetje bezorgd opzij. En moeder geeft een kneepje in de hand. Ik ben erbij. Dat. Je bent niet alleen, ik ben erbij. Nou dat, maar dan oneindig veel meer. Goddelijk. Almachtig. Oneindig liefdevol en wijs. Alwetend. Niet alleen in het leven, tot in de slaap, maar zelfs tot in en dwars door de dood heen kan de Heer zeggen, ik ben erbij, mijn volk. Een belofte die hij ook geeft in zijn verbond. Mijn volk, ik zal er zijn. Sommige vertalingen hebben het ook zo vertaald. Ik zal er zijn. Ik ben wie ik zal zijn. Of omgedraaid, ik zal zijn wie ik ben. Maar ik zal er zijn. Die belofte klinkt voor Mozes in vers 12. Voorzeker, Mozes, ik zal met u zijn. Die belofte klinkt voor zijn volk. Nu nog in de ijzeren greep van Farao. En de Heer hoort hun gejammer, ziet in ellende. En zegt maar, ik zal er zijn, mijn volk. Ik ben bij jullie. Dat is mijn naam. En zo wil ik dat jullie geloven gaan meedenken van generatie op generatie. Tot in eeuwigheid. En die woorden, die betekenen tot in eeuwigheid dat de Heere vanmiddag ook zo voor ons wil zijn. Die naam als het ware ook aan ons bekend maakt. Ook door ons zo wil worden geloofd en aangeroepen. Een God die zegt, ik ken jouw situatie. Ik weet jouw nood. Jouw schuld misschien wel. Waarmee je worstelt. Ik weet je vraag. Ik weet je zorgen voor de toekomst, voor het nieuwe jaar. Voor je verlangen. Roep mijn naam aan als Heere. Ik zal er zijn. Ik ben die ik ben. Nabij. Is dat geen naam die een heerlijke belofte inhoudt voor de toekomst? Een rotsvaste, eeuwige, belovende nabijheid. Enerzijds een vuur, verterend. En tegelijkertijd zien we in die braambos een vuur dat nog niet verteren wil. En het geheim daarvan ligt in het Nieuwe Testament. Want daar kom je die naam Heere op een bepaalde manier opnieuw tegen. Ik zeg er voorzichtig bij, op een bepaalde manier. Want als u nou straks thuis eens gaat zoeken in uw Nieuwe Testament, om te kijken of u de naam Heere met allemaal hoofdletters ook tegenkomt, dan zult u die naam in het Nieuwe Testament zo niet tegenkomen. Wel de naam Heere met één hoofdletter, vertaling van het woord Kyrios, eigenlijk vergelijkbaar met Adonai, maar niet het woord Yahweh, ik ben. En toch staat het er wel. Het staat er namelijk als de Heer Jezus Christus die woorden nadrukkelijk in de mond neemt. En dat doet hij. Er zijn verschillende keren dat hij in het Grieks met grote nadruk de woorden uitspreekt. Ik ben. En dan moet je zich voorstellen, het wordt haast een beetje technisch. Maar dat het Grieks er genoeg aan heeft om te zeggen ben. Als het goed geschreven staat, dan weten de mensen, dat betekent ik ben. Maar als je er twee woorden van maakt in het Grieks, ik ben, ja, dan zeg je het met grote nadruk. En dat is precies wat de Jezus Christus meerdere keren doet. En daarmee grijpt hij rechtstreeks terug op de naam van de Heer uit het Oude Testament. En zegt hij met zoveel woorden, ik ben. Ik ben het. Diezelfde God en Heere uit het Oude Testament. En het hebben de Joodse mensen haarfijn aangevoeld. Want een van de redenen dat hij ter dood gebracht moest worden volgens hen, was dat ze zeiden, hij heeft zichzelf God gemaakt. Ik ben, zegt hij. En wat zo rijk is, is dat hij er ook iets achteraan zegt. Heel bekend zijn de ik ben uitspraken uit het evangelie van Johannes. Waar hij het ik ben van de naam Yahweh als het ware nog nader inkleurt met nieuwe beloftes die tot bloei komen, tot opening komen in de naam van Christus. Hij zegt bijvoorbeeld, ik ben het brood van het leven. Hebt u honger? Honger en dorst naar de gerechtigheid? Hebt u brood van leven nodig uit de hemel? Ik ben het brood van het leven, zegt de Heer Jezus. Ik ben het licht van de wereld. Hoe vaak zeggen we het niet? Wat een donkere wereld. Alsjeblieft, wat het nieuws allemaal te brengen heeft. Waar moet het naartoe? Wie heeft gelijk? Wie is waar? Ik ben het licht ter wereld, zegt de Heer Jezus. Wie mij gelooft, zal niet in het donker wandelen. Ik ben de deur van de schapen. Waar is leven? Waar is toegang tot die kudde van de Heer? Hoe mag ik daarbij gaan behoren? Kan dat? Ik ben de deur, zegt de Jezus Christus. Wie binnenkomt door mij, zal ingaan en uitgaan en leven hebben. Ik ben de goede herder. Ben jij verlegen? Bent u verlegen om zorg? Om iemand die zelfs zoveel van u houdt, dat hij zijn leven voor je wil geven. Hij zegt, ik ben de goede herder. De goede herder houdt van zijn schapen, zorgt voor zijn schapen. Zoveel, dat hij zelfs zijn leven voor hen overgeeft. Ik ben de opstanding en het leven. In de wereld sinds de zondeval geslagen door ziekte en dood. Eindig geworden. Maar de eeuwigheid van God des te meer flonkert en glinstert. Spreekt de Jezus Christus die wonderlijke woorden die een nieuwe toekomst openen voor zijn volk. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, die zal leven, zelfs al was hij gestorven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand, zegt hij, komt tot de Vader dan door mij. Dat is ook gelijk gemeente, jongens en meisjes, broeders en zusters, het grote maar. Bij alles wat gezegd is vanavond. De naam van de Heere is heerlijk. Alles ligt erin. Maar alleen in Christus. Buiten Christus is hij voor ons een verterend vuur dat in eeuwigheid niet zal uitdoven. Maar in Christus opent hij een weg tot het Vaderhuis. Ik ben de weg, de waarheid in het leven. En ik ben de ware wijnstok. Als u naar verlangen mag, door genade, om vrucht te dragen voor de Heer. Om nuttig te zijn voor hem. Om te leven tot zijn eer. Dan zegt hij, blijf in mij, gelijk ik in u. Ik ben de ware wijnstok. Ik ben. 7 maal ik ben. 7 beloftes. Waarin we de Heer nog beter leren kennen. 7 beloftes voor het nieuwe jaar 2016. De gemeente voor het nieuwe jaar zal brengen, dat weet ik niet. Maar dit weet ik. Hij zal er zijn. En wie in Christus hem aanroept, zijn naam noemt, die mag weten. Er zal geen nood zijn. Er zal geen leegte zijn. Er zal geen zonde en geen dood zijn waar hij niet in zal kunnen voorzien. Alles ligt in hem. Ik ben hij die is. Dat is mijn naam voor eeuwig. Zo wil ik dat er gelovig aan mij gedacht wordt. Van generatie op generatie. Laten we samen die naam aanroepen. Op grond van zijn eigen nodiging. Opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig. Op de naam van mijn trouwe verbond. Al wat u ontbreekt. Schenk ik in Christus, zo ga je het smeken. Mild en overvloedig. Amen. zullen wij samen de Heer danken en bidden. Heere, u die uzelf genoemd hebt, ik ben, ik zal er zijn. We komen tot u om uw grote naam te danken voor wie u bent. Dat mag toch in de eerste plaats de uitwerking zijn van het leren kennen van uw naam. Aanbidding, verwondering, u de eer geven. Wat bent u groot? U bent. U was er eeuwig. U hebt alles gemaakt wat er is. Maar niemand heeft u gemaakt. Heer, we mogen u wel diep aanbidden. Elk moment van ons leven. Tot in alle eeuwigheid. Om wie u bent. Dank u wel dat u uzelf laat kennen. Dat u zo wil laten kennen. Dat u zelfs afdaalt naar het niveau van onze taal. Dat u afdaalt tot de geschapen werkelijkheid om uzelf te vergelijken met gebroken beelden. Zoals de zon of een schild of uw vadernaam. Heer, wat proeven we daarin ook uw hart, dat u gekend wil worden. En aangeroepen. Heer, we mogen in uw naam ook een machtige pleitgrond ontvangen. Als we u mogen leren kennen in uw Zoon. Meer dan waar dan ook. Dan gaat die naam pas echt open. Hoe u er bent. Hoe u er zo bij bent dat u zelfs bent afgedaald in deze gebroken zondaarswereld. Heer Jezus Christus, wat een wonder. En dat u het wezen van de Vader dwars door het vlees heen, dat u hebt aangenomen, weerspiegelt en openbaart. Een afdruk van zijn wezen. Heer, dan leren we u kennen als een God die onze verlosser en Vader wil zijn in Christus. We leren u kennen als een verterend vuur dat in Christus niet verteren wil. Integendeel, u hebt het vuur liever over uw eigen Zoon uitgestort in Christus. U werd liever zelf weggebrand, Heer Jezus Christus, onder het oordeel van de Vader. In alle vrijwilligheid en liefde, opdat er voor ons een plaats zou zijn. Bij die Heer. En we gespaard zouden worden. Heer, als dat ons verkondigd wordt. En alle zegeningen die daarin gelegen zijn. Mild en overvloedig. Bewaar ons er alsjeblieft voor. Dat we aan die rijkdom voorbij zouden gaan. Maar Heer, u opent voor ons de deuren van de genade wijd. Mild en overvloedig zijn uw handen. En werkt uw Heilige Geest door zo uzelf bekend te maken, ook aan ons. Geef ons geloof en vertrouwen, Heer, om ons toe te vertrouwen aan die Heer Jezus Christus. Om onze nood uit handen te geven en neer te leggen voor uw genade trouw. En alles, ook voor het nieuwe jaar, van u te verwachten. Om niet te vrezen, omdat u er bent en er zult blijven. Heer, we bidden u, wees zo uit genade onze God. Voor ieder van ons persoonlijk, u weet wat we nodig hebben. Wil u ons dat geven, Heer? Voor ons samen als gemeente, de kerkenraad en de predikant. Geef hem wat nodig is, Heer, in het nieuwe jaar. Geef alles wat nodig is aan de catecheten, clubleiding, al die werk doen in de gemeente wat de komende dagen ook weer aanvangt, na de vakantieperiode. Wilt u er zelf in meekomen, daar zelf in aanwezig zijn en werken. Heer, wilt u met alle zijn die morgen weer aan het werk hopen te gaan, in het bedrijf, de scholen, Waar dan ook. Wees met die jongelui. Geef hen kracht en wijsheid om weer bezig te zijn en te leren en te werken aan de toekomst die u hen geeft. Geef met hen die werken in het onderwijs. Geef ook hen alles wat nodig is. Maar geef over alles, dat we dwars door alles heen die naam van u mogen leren kennen en aanroepen. Al onze dagen. Heer, ga zo met ons mee met het woord van vandaag. De nieuwe week in. Wil u ook vanavond wegnemen, genadig wegnemen, wat niet was naar uw heilige wil. Als wij ons verstout hebben om over uw heilige naam te spreken. Vergeef ons, Heer, als we u tekort hebben gedaan. Want we zeggen altijd te weinig. En Heer, wil u zelf voor de eer van uw grote naam zorgen. Dwars door ons leven heen, ook in de week die voor ons ligt. Wees ons nabij. Geleid ons en bewaar ons. En breng ons op uw tijd ook weer samen in uw huis. Wij bidden het u alles, uit genade alleen, om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heer met uw gaven te dienen. En daarna willen we onze slotzang zingen. Dat hopen we staande te doen. Dat is Psalm 46, vers 6. De Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. 46, vers 6, als slotzang na de collecte. Gemeente, bewaar het woord. Verhef uw harten tot God en ontvang met een biddend hart zijn zegen. De Heere, Hij zegene u en Hij behoede u. De Heere, Hij doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere, Hij verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.